U gaat luisteren naar een bijbelstudie van gemeente Ebenezer in Rotterdam, getiteld Verwarrend Doelgericht. De studie kreeg als ondertitel mee, Geleid door Gods Geest of Verwarrend Doelgericht. Er wordt ingegaan op de gemeentegroeimodellen, zoals deze toegepast worden door Bill Hybels en Rick Warren. Warren is de schrijver van onder andere Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven. U krijgt uitgebreide informatie over opzet en achtergronden van deze groeimodellen. Bij de bijbelstudie hoort een tekstboek. U gaat luisteren naar Verwarrend Doelgericht 3. Verzorgd door Kees Prakshoofden.
Goedenavond. Fijn dat u in grote getale hier weer aanwezig bent in de Aker. Om met mij de derde avond mee te maken van het thema Verwarrend Doelgericht. Een drietal avonden over het boek Doelgericht Leven van Rick Warren. Dat hij geschreven heeft alweer enige tijd geleden en nu in Nederland bijzonder populair is. We hebben de eerste twee avonden gehad. En daar hebben twee aspecten eigenlijk van de hele beweging centraal gestaan. Vanavond zullen we ons richten op een derde aspect. Voordat ik daarmee ga beginnen, zal ik eerst even zeggen dat ik Kees Prakshoofden ben. Fijn trouwens dat u luistert, fijn dat u mee wilt doen, mee wilt werken, mee wilt kijken. En ik stel voor dat we ook deze avond beginnen met gebed. Want als er iets is dat we nodig hebben, dan is dat wijsheid van God en niet van mensen. Zullen we bidden met elkaar? Vader, we danken u dat we op deze avond bij elkaar kunnen zijn, in alle vrijheid. Dat we mogen bespreken de zaken die zo spelen om ons heen en die een grote vlucht lijken te nemen, nu ook in Nederland. Vader, we verlangen maar één ding, dat is dat we helder zicht krijgen, structuurlijk zicht op dat wat dit boek claimt te brengen. Geef dat we inzicht mogen krijgen in de achtergronden. Geef dat we zicht mogen hebben op uw woord. En dank u voor het zicht dat u geeft. Dank u dat we om wijsheid bij u mogen vragen. Dat die wijsheid niet van mensen afkomstig is, maar dat u ons uw heilig woord gegeven hebt, de Heilige Schrift. Dat dat een rots is onder onze voeten, waar niemand ons vanaf kan krijgen, Vader. Dank u wel dat u uw geest in ons hart geeft, zodat we dat woord mogen aanvaarden en de genade accepteren die u ons daarin toont. Vader, geen eigen werken, maar alles van u verwachten. Dank u wel dat het op het vloekhout klonk, het is volbracht. En dat wij daar zelf niets aan toe te voegen hebben. En dank u wel dat we niet horizontaal kijken, maar dat we hebben geleerd om omhoog te zien, op u. En daar ligt ook onze toekomst. Dank u, Heer, dat we zo vanavond bij elkaar mogen zijn. Wilt u alles leiden, dat het mag zijn tot één ding, en dat is tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. U hebt het derde gedeelte van de tekst voor u, en die begint bij bladzijde 14. Daar staat als titel boven, Verwarrend Doelgericht 3, geleid door Gods geest of verwarrend doelgericht. Nou, een taalgrapje op de naam van Rick Warren natuurlijk. Maar ik heb eronder gezet over de occulte achtergronden en connecties bij Rick Warren. Nou, zet u dat gelijk in een richting en misschien vraagt u zich af, is dat nou wel zo? Je zegt dat nou wel, maar is dat nou wel zo? Is er sprake van occulte achtergronden en connecties bij Rick Warren? Ik hoop u vanavond daar iets van te laten zien. En dan moet u deze avond niet zien als een afsluiting. Maar ja, drie avonden aan één boek besteden is wel zo ongeveer het maximum wat voor ons mogelijk is op dit moment. U zou er nog een hele tijd over kunnen doen om er meer achtergronden bij te vinden. En zoals u aan het stapeltje ziet, ik heb wat rondgenuist op internet. Daar is wel wat te vinden. Dus als u behoefte heeft, dan kunt u zo bij mij wat sites krijgen om dat zelf nog extra na te kijken. Ik kan niet meer doen dan, ja, voor mijn idee oppervlakkig u iets aanbieden. Maar zelfs die oppervlakkige stof, die gaat diep genoeg om toch een beetje inzicht te krijgen in de achtergronden van het verhaal van het evangelie dat Rick Warren brengt. En ik heb er dan ook als een soort kerntekst boven gezet, een tekst uit Jacobus 3 vers 11, namelijk, doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. En ik denk dat dat een tekst is die je in je achterhoofd moet houden als we vanavond bezig zijn met de mensen en ook met de doelen waarmee Rick Warren werkt. En om er een beetje in te komen, Ik moet u iets vertellen. Mijn moeder had een aardige opmerking. Die zei, als ik wil weten wat voor soort boek ik in mijn handen heb, dan begin ik achterin. En die raad heb ik opgevolgd. En toen kwam ik terecht achterin bladzijde 327 van het boek Doelgericht Leven, de Nederlandse editie. En daar kwam eigenlijk al heel duidelijk naar voren hoe de vork in de steel zit. En ik wil u dat maar even voorlezen als toch wel een voorbeeldje van hoe Rick Warren denkt. Want, wat staat daar? Wie stelt hij nou eigenlijk centraal? Wiens wil is in het leven van een mens nou eigenlijk de belangrijkste? Dan zegt hij in de eerste regel van bladzijde 327, misschien vraagt u zich af wat Gods wil is met betrekking tot uw werk of uw huwelijk. Of misschien vraagt u zich af waar God wil dat u gaat wonen of studeren. Eerlijk gezegd zijn deze zaken van secundair belang. Ik zou zeggen, misschien is het wel van het allerhoogste belang waar God wil dat je gaat wonen of studeren of met wie je trouwt enzovoort. Maar hij gaat verder. Het is goed mogelijk dat er verschillende mogelijkheden zijn die allemaal binnen Gods wil voor uw leven passen. Ik denk dat we daar wel een visie op hebben, op die opmerking. Wat het allerbelangrijkste is, is dat u Gods eeuwige doelen vervult. Waar u ook woont, of werkt, of met wie u ook trouwt. Die beslissingen zouden uw doelen moeten ondersteunen. En dat is toch een gedeelte wat eigenlijk heel duidelijk zegt, dat zegt hij ook voor in het boek, waar hij mee bezig is. Namelijk, ik vind het boek vooral bezig op horizontaal vlak en niet verticaal. Het gaat vooral om intermenselijke relaties en niet zozeer om de relatie met God. Hoewel een verbazingwekkend aantal schriftaanhalingen achterin op een rijtje staat, moet ik zeggen. Maar ook daar hebben we het over gehad. 15 verschillende vertalingen of parafrases die precies zeggen wat Warren denkt en soms het tegenovergestelde van wat werkelijk in de schrift staat. We gaan kijken waarop Warren zich baseert. En als aanloopje daarvoor heb ik twee aanhalingen. In de eerste plaats een van Robert Schuller, de bekende televisiepredikant van The Hour of Power in de Crystal Cathedral. Elke zondag ook in Nederland op de televisie, maar dan zit u waarschijnlijk bij ons in de, hoe heet dat college? Ik ben altijd die naam kwijt, het Lodewijk Rogier College. Om samen met elkaar in Gods woord te studeren. Ik geloof niet dat u veel mist aan het Hour of Power. Robert Schuller zegt daar, als hij weer iemand anders aanhaalt, ons overleven als soort hangt af van hoop. En zonder hoop zullen we het geloof verliezen dat we het aankunnen. En hij haalt daar auteur René Dubos aan, of zoiets, ik kan het moeilijk uitspreken. En dat doet hij in het boek Self-Esteem, The New Reformation. Dus zelfrespect, de nieuwe reformatie. Nou, dat vind ik nogal een titel van het boek. Een boek uit 1982, maar een heel belangrijk werk, zoals blijkt ook uit wat Rick Warren geschreven heeft. Rick Warren die schrijft in zijn boek Doelgericht Leven, hoop is voor uw leven van net zo essentieel belang als zuurstof en water. U hebt hoop nodig om het aan te kunnen. En daar heb je die twee woorden weer, hoop en het aankunnen. En als je dan in het Engels denkt, het aankunnen is de vertaling van cope, you need hope to cope, dan is dat natuurlijk een prachtige one-liner, hè? Een slogan waarmee je mensen aanspreekt en die blijft hangen. Maar je ziet dat hij eigenlijk afkomstig is al van Robert Schuller, die dat meer dan 20 jaar eerder al schreef. En dat blijkt, staat eronder, dit is maar één van de talloze aanhalingen van Schuller, zonder dit als citaat kenbaar te maken overigens, die duidelijk maken dat Rick Warren stevig gefundeerd staat op het evangelie van Robert Schuller. En ik heb daar een voetnoot bij gezet, want wat blijkt is wel dat waar Robert Schuller eigenlijk helemaal van de schrift afwijkt en volledig zich stort op, ja, min of meer psychologische denkbeelden, daar is Rick Warren veel meer bezig met schriftplaatsen om zijn gedachten te funderen. En dat maakt voor mij ook gelijk het zo lastig, want soms zegt Rick Warren in zijn boek hele rake, hele goede dingen. Het moeilijke is dan ook om te onderscheiden wat bij hem nou goed is en wat bij hem afleidt van de schrift. En wat eigen gedachten van mensen zijn en wat populair psychologische praatjes zijn. Maar het is te onderscheiden. Alleen dat is zo moeilijk dat je eigenlijk door de bomen al snel het bos kwijtraakt als je het boek gaat lezen. En als je zonder achtergrond in dat boek begint te lezen, dan heb je ook in eerste instantie de indruk van, nou, dat is een hartstikke fijn, positief boek. Je wordt aangezet om je geloofsleven weer nieuwe impuls te geven, maar er blijkt wel meer dan één addertje onder het gras te zitten. Dus Warren is eigenlijk wat mij betreft gevaarlijker in zijn afwijking dan Robert Schuller. Omdat die van Robert Schuller heel makkelijk te herkennen zijn, maar bij Rick Warren veel moeilijker. En je zou er dan ook haast met open ogen intrappen als je gaat lezen. En je weet de achtergronden niet. Nou, daarvoor zijn we vanavond bij elkaar. We gaan kijken naar wat achtergronden, wat aanhalingen, wat figuren die genoemd worden. En waar zowel Robert Schuller als Rick Warren op steunen. Op dezelfde bladzijde waar, dus bladzijde 31 van Doelgericht Leven, in de Nederlandse editie, waar dat citaat van Warren vandaan komt, op dezelfde bladzijde zijn meer aanwijzingen te vinden dat voor Warrens bewondering van Schuller. Zo haalt Warren als het gaat over hoop en doel de tekst Jeremia 29 vers 11 aan op die bladzijde. En deze tekst blijkt een kerntekst te zijn voor Robert Schuller. In 1986 had Schuller eveneens in verband met hoop en doel dezelfde tekst aangehaald in zijn boek Be Happy, You Are Loved. Wees gelukkig, je bent geliefd. En daar zegt hij dan, ik weet, in die tekst, Jeremia 29 vers 11, ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heere. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een nieuwe toekomst en nieuwe hoop geven. En dat is dan de editie van het boek. Dezelfde tekst gebruikte Schuller ook bij zijn eerste preek op de Russische televisie, toen net de muur gevallen was, op 25 december 1989. En in zijn voorwoord voor zijn boek Daily Power Thoughts, dus dagelijkse krachtgedachten, uit 1977, beschreef hij het belang van deze tekst voor zijn leven. Namelijk, bij het schrijven van dit boek was het mijn droom u te helpen de geweldige mogelijkheden te genieten die God voor u heeft klaarliggen. Een zeer belangrijke schrifttekst in mijn leven is Jeremia 29 vers 11. Nou, hier herken je weer wat woorden in, hè? Mogelijkheden, mogelijkheidsdenken, possibility thinking in het Engels. Hè? Je moet niet uitgaan van wat niet kan, je moet uitgaan van de mogelijkheden. En die moet je ook waarmaken door ze uit te spreken en dan worden ze uiteindelijk ook waar. Het uitspreken van woorden heeft in die theologie, zeg maar, een hele belangrijke waarde. Nou, daar wil ik vanavond niet te veel op ingaan. Maar spreek uit wat je denkt dat je bent en dan word je het ook. En dat is een principe. Hè? Dus als je het nou maar vaak genoeg zegt, dan word je op een gegeven moment wat je jezelf voorstelt te zijn. Dat hoort ook eigenlijk bij een soort visualiseringstechniek. Als je nou maar zegt dat je een loser bent, dan ga je op een gegeven moment ook een loser voelen en dan word je het ook in het leven. En als je nou maar zegt, positief denkt, ik ben een krachtpatser in het werk van de Heer of zoiets, dan word je dat uiteindelijk ook. Nou, ik zou wel graag zien waar in de schrift staat dat dat zo is, maar ik denk dat dat schriftuurlijk niet te onderbouwen is. Dan komt er op diezelfde bladzij van Rick Warren, bladzij 31 nog steeds, een figuur naar voren. Die wordt aangehaald. En u zou dat bij mij straks zo kunnen controleren. U ziet allemaal briefjes, omdat ik heel veel mensen die hierin worden aangehaald, verwerkt heb in de tekst. En dat is niet mijn werk, maar dat is onder andere het werk van iemand die heet Warren Smith. En die schreef een boek Deceived on Purpose. En dan gaat het over doel, purpose. En deceived, dat is misleid. Maar deceived on purpose heeft eigenlijk twee betekenissen, namelijk met opzet misleid, hè, on purpose, het was on purpose dat hij ons misleid heeft, maar het is ook misleid waar het doel betreft. Dus is in het Engels een prachtige titel, als het niet zo droevig was dat die titel gemaakt moest worden. Dit boek is namelijk geschreven door iemand die uit de New Age wereld komt en daar heel diep in gezeten heeft en uit de eerste hand weet waar hij over praat. Warren Smith heet hij. Een leuke voornaam, hè? Warren Smith. En die schrijft heel veel over Rick Warren. Een aanrader als u goed Engels leest, maar ik moet uit Amerika komen, dus het is niet zo makkelijk te bestellen, denk ik. Hoewel, zie ik al knikken, het is al goed te doen. Absoluut, als u thuis bent in Engels, een geweldig boek om te zien waar het misgaat bij Rick Warren. Heb ik heel veel uitgeput, afgezien van dat stapeltje wat hier voor u ligt en dat dan van het internet te halen is. Ik heb overigens aan hem gevraagd. Ik heb toestemming gekregen om een hoofdstuk te vertalen. Maar ik ben pas halverwege, want het lukte me niet meer om dat voor deze avond op papier te krijgen in goed Nederlands. Maar dat gaat nog komen. Daar wordt dus op die bladzij 31 een arts genoemd. Dat staat onderaan bladzij 14 van uw tekst. Ook de arts Bernie Siegel. die Warren op dezelfde bladzijde aanhaalt, blijkt een goede bekende van Schuller. Hij schreef een voorwoord in Schuller's boek, Prayer, My Soul's Adventure with God, dus gebed, het avontuur van mijn ziel met God, uit 1995. En het voorwoord van Bernie Siegel, dat luidt, dit is een prachtig boek dat waardevol is voor iedereen. Robert Schuller's nieuwste boek reikt verder dan religie en informatie. Het geeft, en dan heb je weer zo'n New Age woord, hè, spiritualiteit, inspiratie en begrip. Lees het en leef een zinvol leven. Omgekeerd had Robert Schuller Bernie Siegel al eens aangehaald in een van zijn Hour of Power preken. Nadat hij Siegel eerst een van de grootste artsen uit de 20e eeuw had genoemd, verklaarde Schuller, Dr. Siegel zei dat hij ervan was beschuldigd valse hoop te bouwen. En hij wilde mensen laten weten dat de enige valse hoop is hen geen enkele hoop te geven. U ziet dat ik toen nog vol vuur probeerde voetnoten bij te houden. Dat is me later niet meer gelukt. Want dan zou u nog 5 bladzijden voetnoten bij krijgen. Die heb ik maar wat achterwege gelaten. Maar als u dat programma na wilt lezen, dan kunt u zien waar dat op internet te vinden is. Maar wie is nou Bernie Siegel? Wie is dan die figuur die Schuller zo geweldig vindt en omgekeerd, hè, door wie Schuller ook weer geweldig gevonden wordt? Bernie Siegel is een arts die in juni 1978 een workshop bijwoonde tijdens een medisch werkcollege, oftewel seminar in goed Nederlands. De oncoloog, dat is iemand die kanker bestrijdt, de oncoloog Carl Simonton en diens vrouw, de psychologe Stephanie Matthews, leerde hem te mediteren en op zoek te gaan naar zijn innerlijke begeleider. Hey, dat klinkt me toch wel wat verdacht in de oren. Laten we doorlezen. Met behulp van geleide visualisatie. Wat is dat nou toch weer? Nou, waar ik er net al even over sprak. Je ziet iets voor je en dat ga je bewerken in de realiteit. Hè? Als je het voor je ziet, dan wordt het waar op een gegeven moment. Dus die meditatie die leidt tot visualisatie. Je ziet het voor je. Je hebt het als het ware in je geest voor je staan. Maar die Bernie Siegel die was wat sceptisch. Hoewel sceptisch volgde hij de instructies in de verwachting. Hè? Hij zei daarbij, ik ben toch arts. Hè? Dus er zal toch wel niemand minder dan Jezus of Mozes verschijnen. Een stukje hoogmoed of trots, ik weet het niet. Maar ja, als arts verwacht je niet minder. Hè? In plaats daarvan ontmoette hij George. Een bebaarde, langharige jonge man. Hè, het was in de nadagen van de Flower Power, denk ik, 1978. Met een zuiver witte mantel en een hoofdkap die hem allerlei adviezen gaf. En vanaf dat moment zijn onafscheidelijke metgezel is. Dat is toch wel wat. Hij ontmoet dus door zijn visualisatie een soort begeleider. Je moet eigenlijk zeggen een geleide geest. Iemand die hem leiding geeft in zijn leven. Bernie Siegel. En ik heb daar wat van vertaald. Vandaar dat ik ook die stapel bij me heb. Ik heb hier en daar wat uitgeplukt. Wat zegt hij dan over die George? Daar zegt hij over, George was spontaan, begreep mijn gevoelens en een uitstekend adviseur. Hij gaf me eerlijke antwoorden. Sommige daarvan vond ik in het begin helemaal niet prettig. Alles dat ik weet is dat hij voor mij van onschatbare waarde is als metgezel, sinds zijn eerste verschijning. Mijn leven is nu stukken eenvoudiger, omdat hij het zware werk voor mij doet. Dus zijn geleide geest doet het zware werk voor hem. Dat is Bernie Siegel. Er staat dan ook in uw werktekst. Sindsdien is Bernie Siegel een van de belangrijkste New Age leiders en auteurs. Een bekendheid in Amerika. In zijn boeken en workshops moedigt hij mensen aan om door middel van geleide meditaties en visualisaties op zoek te gaan naar hun persoonlijke geleide geest. En dat is natuurlijk volledig naar de schrift. Ik dacht het niet. En toch een goede vriend van Schuller. Zo'n goede vriend dat Warren het waardevol vindt om zonder commentaar een uitspraak van Siegel aan te halen. Op bladzijde 31. Hij vertelt er niet bij wie die is. Hij vertelt er niet bij waar hij vandaan komt. Hij noemt alleen arts. De arts Bernie Siegel ontdekte dat hij kon voorspellen bij welke kankerpatiënten de toestand zou verslechteren door hun te vragen of ze 100 willen worden. En de gedachte is dan, als mensen echt 100 willen worden, dan genezen ze beter en dan worden ze ook ouder dan mensen die nou niet bepaald als doel in hun leven hebben om 100 te worden. Dus je moet positief denken, een positieve insteek verlengt je leven. En deze New Age man vind je dus midden op een bladzij waar Jeremia wordt aangehaald, waar Job wordt aangehaald, waar gaat u zomaar door. Het is dus heel lastig, omdat je geen achtergronden weet, te ontdekken wie die Bernie Siegel nou is die daar aangehaald wordt. Maar als je er een gaat verdiepen en je toetst zijn naam even bij een mooi werkwoord tegenwoordig, googelen of goochelen, zoals ze bij mij op school zeggen, googelen. Nou, dan toets je die naam in en dan vind je hele lijsten met sites waar die man te vinden is. En als je dan Rick Warren erbij toetst, dan kom je bij allerlei sites terecht. Sommige positief, sommige waarschuwend. In ieder geval ontdek je dan wel snel uit welke hoek de wind waait. Maar uit het boek blijkt dat nergens. Nergens blijkt een kritische noot. Nergens blijkt dat deze New Age man toch in een andere richting staat dan het evangelie wat wij kennen uit de schrift. Namelijk het evangelie van positief denken. Het evangelie van de nieuwe tijd, van de New Age. Van een tijd van Aquarius. Van Waterman, die wij gaan binnengaan binnenkort. Waarmee het tijdperk van de vissen, het tijdperk van het christelijk geloof wordt afgesloten. Dat gelooft de New Age. Maar dat staat er even niet bij. Neil Donald Walsh, de tweede figuur. Siegel is niet de enige New Age guru die een van Schuller's boeken prijst. Zit je daar nou op te wachten, denk ik dan, hè? Dat iemand uit de New Age richting jouw boeken prijst, als christen. Dat deed me denken aan Paulus die in Filippi rondliep. En daar liep een vrouw achter hem aan, en als u dat op wil zoeken, dat is Handelingen 16, vers 16 tot 18. En die riep, deze mannen zijn dienaars van de Allerhoogste God. Nou, gratis reclame zou je zeggen, kan toch niet mooier? Maar Paulus wordt er op een gegeven moment, in mijn woorden dan, moe van. Het verdroot hem, staat er in de MBG. Dat ze maar achter hem aanliep. Want zij bezat niet, zij deed dat niet uit zichzelf, maar door de geest die haar had, in bezit had. Zij was bezeten door een geest. En wat was dat voor geest? Een Python-geest. En dat was een geest die had te maken met de vereering van Zeus. En voor die Grieken was Zeus de Allerhoogste God. En dat betekende dus dat ze reclame stond te maken voor Zeus. Voor degene die dat hoorde. En daarom drijft hij die geest uit. En dan is het de Hommelus natuurlijk, want dan heeft ze bracht veel geld binnen voor haar eigenaars. En dat is ineens over. Maar reclame van de tegenstander hebben we niet nodig. Dat is anti-reclame. Dus ik snap niet helemaal goed wat een New Ager nou in het boek van Warren doet. Maar goed, laten we ons oordeel nog even uitstellen. Siegel is niet de enige New Age guru die een boek van Schuller of boeken van Schuller prijst. Er is er nog een, namelijk Neil Donald Walsh. En die schreef in 2002 zijn boek The New Revelations, A Conversation with God. Oftewel, de nieuwe openbaringen, een gesprek met God. Hierin noemen Walsh en de God waarmee hij in gesprek is, Schuller als voorbeeld van iemand die werkt aan wereldvrede, gebaseerd op zijn principes van zelfrespect en de nieuwe spiritualiteit. Walsh prijst daarbij Schuller's oproep, en dat is in het boek Self-Esteem, de New Reformation, hè? Zelfrespect, de nieuwe reformatie, om te komen tot een nieuwe theologie van zelfrespect en de noodzaak van een nieuwe reformatie. Ik heb er ook wat van opgezocht. In de eerste plaats over Schuller en zijn theologie dan. Want ja, zonder enige achtergrond is het heel moeilijk te bevatten wat Schuller dan denkt. En we zijn er wel wat mee bezig geweest, maar in het kader van deze avond wil ik specifiek naar de inhoud kijken. En ik moet dat ter plekke even voor u vertalen, ik hoop dat dat lukt. Maar er staat bijvoorbeeld in een stukje over Schuller's leringen en activiteiten. Schuller's evangelie is een vervanging van een negatief zelfbeeld door een positief zelfbeeld. Dus als je negatief over jezelf denkt, dan moet dat vervangen worden door een positieve gedachte over jezelf. Voor Schuller is zonde slechts het gebrek aan zelfrespect. Dat is zonde. Voor Schuller is het grootste kwaad mensen zondaars te noemen op een Bijbelse manier. Want daardoor kwets je hun zelfbeeld en hun zelfrespect. Het komt erop neer dat er geen noodzaak is om persoonlijke zonde te erkennen. Geen noodzaak van berouw. geen noodzaak van de kruisiging van het zelf. In feite leren de uitspraken van Schuller eigenlijk het tegenovergestelde van wat de schrift zegt. Namelijk, je moet jezelf verhogen. Terwijl de schrift ons leert dat niet jezelf moet verhogen, maar dat Christus moet worden verhoogd. En God. Als het om zonde gaat, dan zegt Schuller daar letterlijk over. Elke menselijke conditie of daad, elke menselijke toestand of daad, die God rooft van zijn eer, door een van zijn kinderen hun recht op goddelijke waardigheid af te nemen. Dus als jij het van je naaste het recht op goddelijke waardigheid afneemt, hij bezit goddelijke waardigheid, maar als je dat van hem afneemt door te zeggen, je bent een zondaar, ja, dan ben jij eigenlijk de zondaar. Dat zegt Schuller. Want je ontneemt hem zijn goddelijke waardigheid. Hij zegt, ik kan het ook anders zeggen, zonde is het diepe gebrek aan vertrouwen dat mij van God scheidt en me achterlaat met een gevoel van schaamte en onwaardigheid. Dus op het moment dat ik geen vertrouwen meer heb, dat ik me onwaardig voel en dat ik me schuldig voel, dat is zonde. Want dat is negatief denken. Dat moet veranderd worden. Dat moet positief denken worden. En nog een antwoord geeft hij. Zonde is iedere daad of gedachte die mij of een ander mens berooft van mijn zelfrespect. Dat is toch een heel ander beeld dan wat de Bijbel van zonde uitdraagt. Hè? Dus zonde is eigenlijk het beroven van de mens van zijn zelfrespect. Dat is wel het ergste wat je kan doen, zegt Schuller. Hè? En daarmee geeft hij eigenlijk heel duidelijk weer waar die staat. Namelijk zijn theologie van zelfrespect is een theologie die eigenlijk ingaat tegen de schrift. Want wat zegt de schrift? Nou, daar ben je heel snel mee klaar. Als u Romeinen 3 erbij pakt, en laten we dat maar even doen met elkaar. Want ik wil u niet alleen de negatieve kant laten zien van wat niet klopt, maar ook de positieve kant van wat wel klopt. En dan moet u wel bedenken dat ik niet een positief evangelie in de zin van Schuller wil brengen, maar laat zien wat de schrift zegt. En ik wil met u opzoeken Romeinen 3. Die woorden die zouden je in verwarring kunnen brengen. Positief en negatief. Maar wat zegt de schrift? Dat is de waarheid. Dat is heel simpel. Paulus zegt in Romeinen 3. Laten we beginnen bij vers 10. Gelijk geschreven staat. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Dat zijn dus woorden die Schuller nooit zou noemen. Want het klinkt negatief, dat is aanstotelijk. Dat is voor mensen die niets weten, die zouden dan hard de kerk weer uitlopen. En dat is ook zo. Als je niet geleid wordt door Gods geest, dan wil je dit niet horen. Maar het eerste wat Gods geest bewerkt, is dat je tot het inzicht komt van zonde. En dat je tot het inzicht komt dat je dat zelf niet op kunt lossen. Maar dat Christus aan het vloekhout is gegaan, ter wille van de zonde van de mensheid. En daar heeft gezegd, het is volbracht. En dat je dankzij die waarheid weer terug kan komen bij God. Er is niemand goed, zelfs niet één. Dan gaat er nog een tijdje door. Maar laten we even kijken naar vers 23 en 24. Waar staat, want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We schieten tekort aan Gods heerlijkheid. En dat is wel heel letterlijk tegenovergesteld aan wat Schuller zei. Hè? En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Het kan dus nooit buiten Christus Jezus om. En Schuller zegt, eigenlijk, hier niet letterlijk, maar dat doet hij elders wel, Christus Jezus, niet nodig. Hooguit een goed voorbeeld van hoe het moet. Een oudere broeder die ons is voorgegaan en ons toont de weg die we moeten gaan. Meer niet. Ik denk dat de schrift duidelijk is, dat de mens aan zichzelf overgelaten verloren is en niet zichzelf kan verheffen. Niet moet komen tot zelfrespect, maar moet komen tot het inzicht dat hij een zondaar is. En op dat moment kan Gods geest zijn werk doen in het hart. En tot het inzicht kan je alleen maar komen door Gods geest trouwens. Ik kan weer een paar blaadjes weggooien. Wie is dan die Neil Donald Walsh? Die Schuller ook zo prijst. Om zijn denkbeelden in dat boek Self-Esteem. Neil Donald Walsh was een gedesillusioneerd en depressief voormalig radiopresentator, die al langer zijn heil zocht in het bovennatuurlijke. En op een avond ging hij er eens goed voor zitten om een boze brief aan God te schrijven. Hij was het niet eens met wat God deed in zijn leven. Tot zijn ontzetting kreeg hij antwoord. God leek hem te antwoorden door direct tot hem te spreken, door middel van een innerlijke stem. En na die eerste avond volgden nog vele gesprekken van God, met God. En die Walsh allemaal opschreef. Dit resulteerde in 1995 in de publicatie van Walsh's Conversations with God, boek nummer 1. Gesprekken met God. Walsh was een van de mannen die in 2002 een bijdrage leverde aan een boek getiteld From the Ashes, A Spiritual Response to the Attack on America. Oftewel, uit de as, een geestelijk antwoord op de aanval op Amerika. In zijn artikel daagt Walsh niet alleen alle religieuze leiders, maar ook alle christelijke leiders die in dit boek schrijven uit om in het licht van de gebeurtenissen van 11 september 2001 het nieuwe evangelie, daar heb je dat weer, hè, nieuw, de new gospel te aanvaarden en te gaan uitdragen. En dat houdt dan in, wij zijn alle één. Nou, verleden week hebben we het heel duidelijk gehad over die ene wereldregering, die ene wereldreligie, die ene wereldeconomie, op de achtergrond iets meegeklonken. Het evangelie is, wij zijn alle één. Walsh zegt dan, wij moeten onszelf veranderen. Dan heb je weer zo'n begrip, hè, van waar we het ook verleden week heel duidelijk over gehad. Veranderen moet je. Je moet veranderen. We moeten de geloofswaarheden veranderen waarop we ons gedrag baseren. Zo, daar zeg je nogal wat. We moeten een andere werkelijkheid creëren. Een nieuwe samenleving bouwen. Dat moeten we doen met nieuwe geestelijke waarden. We moeten een nieuw evangelie prediken, waarvan de boodschap samengevat in twee zinnen luidt, wij zijn alle één, onze weg is niet beter, onze weg is slechts anders. En dan denk ik even aan de religies die er in de wereld zijn. Hè? Het christendom is niet beter. Het christendom is slechts een andere weg tot het heil dan het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam, of noemt u maar op. Deze boodschap, zegt Walsh, van 14 woorden zou alles vandaag nog kunnen veranderen als ze gebracht werd vanaf elke leerstoel en kansel, vanaf elk preekgestoelte of podium. Nou, ik denk dat het een duidelijke boodschap is die Walsh brengt. In het boek wat ik u daarnet noemde, van Warren Smith, die waarschuwt tegen Workhorn, heeft hij daar nog een aantal uitspraken bijgevoegd van dezezelfde meneer Walsh. Namelijk, een van de dingen die hij dan zegt is, God is de schepping. Nou, God is niet de schepping. God is de schepper. Hij staat boven de schepping. Maar Walsh zegt, God is de schepping. En u bent de schepper en het geschapene. Dus er zit iets goddelijks in ons, zegt hij daarmee. Je bent tegelijk God en schepsel. U bent al een God. Dat zegt hij ook nog letterlijk. U weet het alleen nog niet. Dus het moet je bewust gemaakt worden dat je God bent. U bent één met alles en iedereen in het universum, inclusief God. Nou, dat is een uitspraak die je bij elke pantheïst tegenkomt. Hè? God is overal en alles is goddelijk. Dat is wat Neil, hoe heet die man? Ik ben zijn tweede voornaam alweer kwijt. Neil Donald Walsh eigenlijk leert. En die haalt dus met verve en prijst de boeken van Robert Schuller. Hij zegt nog meer. God is de schepping en God is in allen. Nou, het antwoord daarop, dat ga ik nu niet met u lezen, maar schrijft u voor uzelf erbij. Galaten 3, vers 26 tot 28 en kijkt u dat nog eens na. Dat is dus in een boek dat na 11 september is geschreven om de geestelijke moraal van Amerika weer wat op te vijzelen. En wij zijn alle één, onze weg is niet beter, onze weg is slechts anders. En als we dat nou maar uitdragen aan de islam, dan kunnen we misschien toch nog komen tot wereldvrede, want dat is het doel. En ook daarover schrijft die Neil Donald Walsh. Maar in datzelfde boek, en dat is wel opmerkelijk, daar staan ook artikelen van onder andere bisschop T.D. Jakes, van Billy Graham, toch een niet onbekende naam in de christelijke wereld, van Bruce Wilkinson, Bill Hybels, Jerry Jenkins en andere bekende Amerikaanse christelijke leiders. Broederlijk daarnaast zijn artikelen afgedrukt van New Age leiders, de Dalai Lama en Starhawk the Witch, hè, de heks, een van de bekende heksen uit Amerika, en iemand die dan nog weinig bekendheid geniet en eenvoudig werd vermeld als pastoor Rick Warren. Dus ook hij heeft een artikel in dat boek bijgedragen. Nou zou ik zeggen, ik denk, als mij persoonlijk gevraagd werd, wil je in zo'n boek schrijven, dan zou ik willen weten wie schrijft er nog meer in. En als ik deze figuren tegen zou komen, dat ik de gedachte zou hebben, nou het lijkt me niet geschikt om daar een artikel over de genade en de verzoening, zoals wij die mogen kennen vanuit het evangelie, in te schrijven. Dat breng ik dan wel apart uit, zodat ik niet in verband word gebracht met die mensen. En toch worden de mensen die hier genoemd zijn, onder andere Billy Graham, zonder problemen laten ze hun artikel publiceren in datzelfde boek. Daarmee vermeng je dus een stukje evangelie, als je dat al op de goede manier brengt, met gedachten aan New Age. En het lijkt mij dat iemand als Neil Donald Walsh niet op één lijn te brengen is met het evangelie zoals dat in de schrift te vinden is. We gaan verder met de werktekst. Walsh publiceerde in zijn boek The New Revelations, A Conversation with God. Nou, u weet nu hoe dat ontstaan is, hè? Door een innerlijke stem, waarvan hij de gedachten opschreef. Hij publiceert in dat boek een door God, tussen aanhalingstekens, hè, de God van Walsh, moet ik dan zeggen, aan hem voorgesteld post 11 september 5 stappen vredesplan. Om de zelfvernietiging van de mensheid af te wenden en wereldvrede te bereiken. Dat komt mij wat verdacht voor. Ik herinner me nog iets van, wanneer de mensen roepen vrede, vrede. Maar goed, God stelt dit plan blijkbaar aan Walsh voor. En God waarschuwt Walsh wel dat voor de nieuwe spiritualiteit bereidheid tot het sluiten van compromissen nodig is. Ja, dat begrijp ik wel van die God. Je moet compromissen sluiten. Het oude evangelie moet de deur uit. Er moet een nieuw evangelie komen, een nieuwe spiritualiteit. En nieuwe basiswaarden op grond waarop je dat nieuwe gedrag kan baseren. Het vijfstappenplan ziet er dan als volgt uit. En kijkt u even naar de eerste letters. Hè? Dan ziet u de P, de E, de A, de C en de E. Samen het woord peace, oftewel vrede. Ik heb die eerste woorden even laten staan en de rest voor u vertaald. Nou, wat moeten we doen volgens de God van Walsh? Sta onszelf toe te erkennen dat sommige van onze oude overtuigingen over God en het leven niet meer werken. Het werkt niet meer. Verken de mogelijkheid dat we iets niet begrijpen van God en het leven. En dat dat iets alles zou veranderen als we het wel zouden begrijpen. Ja, we zoeken ergens naar, we weten niet wat, maar het zou alles veranderen. Verkondig dat we ernaar uitzien dat het nieuwe verstaan van God en van het leven wordt uitgedragen. Dit verstaan zou een nieuwe manier van leven op deze planeet tot stand kunnen brengen. Oh, geweldige vrede, vrede, alom, tussen de godsdiensten, tussen alle mensen. Onderzoek dit nieuwe verstaan moedig. En als het overeenstemt met de schrift, oh nee, dat staat er niet. Als het overeenstemt met onze persoonlijke innerlijke waarheid en kennis, neem het dan op in ons geloofssysteem, zodat dit wordt uitgebreid. Ook zo'n woord waar je op moet letten, uitgebreid. En tenslotte, in onze levens moet onze hoogste overtuigingen tot uitdrukking worden gebracht in plaats van ze te ontkennen. We moeten uitspreken wat onze overtuigingen zijn. We moeten het niet ontkennen en niet naar de achtergrond laten duwen. Dat is dus het vredesplan dat Walsh, hè, eigenlijk op last van zijn, tussen aanhalingstekens God, bekend moet maken. Wat blijkt nu? Ook in doelgericht leven is een vredesplan aan de orde. Rick Warren's Peace Plan. En ik heb er geschreven, zou het nou toeval zijn dat Rick Warren's wereldwijde vredesplan, net als Neil Donald Walsh zijn plan, een vijfstappenplan noemt. En net als Walsh het woord peace als acrosticon voor de vijf stappen gebruikt. He, steeds die eerste letter die samen dat woord peace vormt. Zou dat nou toeval zijn? Nou, laat maar gaan kijken. Nadat Bruce Wilkinson, dat is de man van het gebed van Jabez, en die later ook de Dreamgiver heeft geschreven, op 26 oktober 2003 eerst te gast was geweest in Schuller's Hour of Power, sprak hij dezelfde dag in Rick Warren's Saddleback-kerk. Hij sprak over het waarmaken van je persoonlijke dromen. omdat dat is wat God met je voor heeft. Nou, daar kan je een kanttekening bij plaatsen. Is dat nou wat God met je voor heeft, je persoonlijke dromen? Stel je ze voor, visualiseer je, spreek het uit, dan gebeurt het ook. Dat zegt Warren ook letterlijk zo. Maar is dat nou wat God bedoelt? Als het in de schrift over dromen gaat, dan gaat het over letterlijke dromen. Ik zie Jozef voor me, die in de nacht, in zijn slaap, een droom heeft. Van korenschoven die voor zijn schoof buigen, van de zon, de maan en de sterren enzovoort. Dat is een letterlijke droom. Ik zie in de schrift die andere Jozef voor me, die in een droom een boodschap krijgt. Verlaat Maria niet, hè? Maar neem het tot je vrouw, schroom niet. Dat zijn letterlijke dromen waarin God een boodschap geeft. Maar deze droom waar het om gaat, je persoonlijke droom. Oh, ik zou wel, nou, ik weet er wel een. Ik zie mezelf dan op een luxe cruiseschip ergens op de Middellandse Zee. Met heel veel mensen om me heen die alleen maar in mijn dienst staan. En alles doen wat ik graag wil, zodat ik niks hoef te doen. Dat is mijn persoonlijke droom. Als ik daar nou maar hard genoeg over na ga denken. Nou, helaas. Zo werkt het niet. Nou, onzin hoor. Dat is niet mijn persoonlijke droom. Echt niet. Ik denk zelfs dat ik het liever maar niet heb, want dat zou wel erg veel verleidingen op mijn pad brengen. En ik weet niet of ik daar tegen bestand zou zijn. Maar Bruce Wilkinson, de dreamgiver, de dromengever, dat boekje heeft hij geschreven, komt preken bij Rick Warren. Hij sprak over waarmaken van je persoonlijke dromen, omdat dat is wat God met je voor heeft. Dus dat is een heel andere droom dan ik in de Bijbel tegenkom, dan ik in de schrift tegenkom. Nergens in de schrift lees ik dat iemand zijn persoonlijke dromen achterna jaagt en dat dat dan waar wordt. Omdat God dat geeft. Zo komt dat niet voor. En daarna riep hij iedereen op zich voor te bereiden op wat Warren de week erna met hen zou gaan delen. En hij noemde dat een historisch moment. Historisch moment. De dag erna stuurde Warren alle 72.000 leden van zijn kerk een e-mail. Een flinke kerk. Hè? Vandaar dat het ook een e-mail moest zijn, want het is niet meer te doen op papier natuurlijk. Getiteld, en dan komt het, God's Dream for You and the World. Oftewel, Gods droom voor jou en de wereld. En daarin kondigt hij zijn 5-stappen peaceplan voor de wereld aan. En daar komt het. Namelijk, plant churches, dus richt kerken op. Rust leiders toe. Help de armen. Zorg voor de zieken. Onderwijs de volgende generatie. Nou, je zou eens zeggen, het is er mis mee. Nou, misschien wel de vorm waarin die het zegt. Misschien wel de vorm. Want als je nou weet dat Neil Donald Walsh op dezelfde manier een New Age vredesplan brengt, dan zou het mij niet in mijn hoofd komen om op dezelfde wijze, met hetzelfde acrosticon, ook een plan te brengen, maar dan een plan van God. En is dit nou het vredesplan zoals je dat in de Bijbel tegenkomt? Er staat namelijk niets in wat te maken heeft met vrede zoals wij dat kennen. De vrede die gebaseerd is op verzoening. Op Gods verzoening met de mensheid. Want dat is de enige ware vrede. Verzoend zijn met God. En in die diepe vrede kunnen beleven die dat brengt. God te mogen kennen als Vader. Die in alle omstandigheden van het leven er is. Die direct aanspreekbaar is. Een vrije toegang tot God, tot de Vader. Er staat ook niets in dat peace plan over bijvoorbeeld de grote verdrukking die eerst nog zou moeten komen. Dat is een stap die Warren ook maar even overslaat voor het gemak. Nee, een historisch moment. Nu gaat hij dat plan bekendmaken en in die generatie en de komende generatie gaat dit waarmaken. Zo brengt hij het. Wat de zaak nog meer verdacht maakt is dat Warren exact dezelfde woorden gebruikt als hij het over dit door God geïnspireerde plan heeft als Walsh. Die trouwens ook inspiratie door God claimt. Walsh schrijft bijvoorbeeld, het universum doet niets per ongeluk. Nou ja, dat kan je verwachten van een New Age man. Hè? Het universum. Dat is God. Immers, God is het universum. Dus het universum doet niets per ongeluk. Je kunt de loop van de menselijke geschiedenis veranderen. En dat is geen overdrijving. Rick Warren verklaarde, u maakt niet per ongeluk deel uit van de Saddleback-kerk. En ik ben niet bang dat ik overdrijf als ik zeg dat God u gaat gebruiken. Samen met ons allemaal in Saddleback om de geschiedenis te veranderen. Het is, en dat is mijn conclusie dan, ook eigenlijk niet meer de vraag wiens plan voor wereldvrede hier wordt gepresenteerd. Ik zie dat in dezelfde lijn. Ik zie daarin niet een door God geïnspireerd plan voor vrede, maar ik zie hierin het door de God van Neil Donald Walsh geïnspireerde plan voor wereldvrede. En dat is de God van deze eeuw. En dat is de tegenstander van onze God. Maar dat is wel een hele zware conclusie, zou ik haast zeggen. Is dat nou waar? Nou, we gaan nog een stukje verder kijken in dat boek. Wie komen we nog meer tegen? Op wie baseert Warren, of wie baseert Schuller zich nog verder? En we gaan naar de volgende figuur. En dat is Gerald Jampolsky, als ik het goed zeg. Op een van de laatste boeken van Robert Schuller treffen we op de achterkant Jerry Jampolsky aan. Dat is met een L en niet met dubbel S. Dat zie ik nu. En dat is een vriend en een bondgenoot van, Neil Donald Walsh. Jampolsky werd op 17 oktober 2004, dus dat is heel recent, in het Hour of Power geïnterviewd door Schuller. En zijn boek Forgiveness, Vergeving, uit 1999, met een voorwoord door Walsh, wordt door Schuller gepromoot. Nou, opvallend dat die Walsh daarin een voorwoord schrijft, nietwaar? Een New Age man. In welke richting zou die Gerald Jampolsky dan staan? Nou, verbaast het u? Ik denk dat u het al weet. Wie is dan die Jampolsky en wat leert hij? Gerald Jampolsky is een psycholoog die in 1975 in een moeilijke periode van zijn leven een exemplaar van A Course in Miracles, namelijk een cursus in wonderen, las. Het is toch wel typisch dat je daar een cursus in kan krijgen tegenwoordig. Hè? Een cursus in wonderen, maar het schijnt te kunnen. Op een dag hoorde hij tijdens het lezen hiervan een innerlijke stem. Daar heb je hem alweer. Weer die innerlijke stem. Een innerlijke stem tot hem spreken. Genees Heer, genees jezelf. Dit is jouw weg naar huis. En Jampolsky richtte op basis van A Course in Miracles het Attitudinal Health Center in Noord-Californië op. Nou, dat heeft iets te maken met attitude, met houding, met health, gezondheid. Maar gebaseerd op die Course in Miracles, op de cursus in wonderen. En inmiddels zijn er 130 vestigingen wereldwijd geopend. Dat is dus nogal wat. Hij is dus sindsdien ook een groot promotor van de Course. En een leider in de New Age beweging. Een van de leden van de raad van adviseurs van dit center is Bernie Siegel. En zo is het. Het rondje is gemaakt, denk ik. Nou, wat leert A Course in Miracles? En dan gaan we zo kijken wat het dan precies is. Leert onder andere dat er geen zonde is. En dat de weg naar het kruis de laatste zinloze weg was. De weg naar het kruis was de laatste zinloze weg. Waarom? We zijn al één met God en er is dus geen redding meer nodig. En nou zult u zeggen, waar komt dat dan vandaan? Wie zegt dat dan? Nou, dat zegt Jezus. Namelijk de Jezus van A Course in Miracles. Ook weer door, op een wonderlijke manier. Soms door innerlijke stem, soms door automatisch handschrift. En dat staat er dan weer onder. Wat is A Course in Miracles? Deze nieuwe openbaring. Nieuwe openbaring. Ik dacht dat wij wisten wat we weten moeten. En ik dacht dat Paulus voor ons de schrift compleet gemaakt had. Colossenzen 1 vers 25. Nieuwe openbaring. Nou goed, laten we even kijken. Wie weet, hè? Wie weet wat er nog bij kan komen. In 1965 begon dat toen Helen Schuckman, een atheïstisch Joodse psychologe. Nou vind ik die twee woorden al niet bij elkaar passen. Atheïstisch en Joods bedoel ik dan. Maar blijkbaar kan dat. En dan ook nog psychologen. Wat gebeurde er toen? Toen begon zij namelijk gekanaliseerde boodschappen te ontvangen van iemand die zichzelf later identificeerde als Jezus Christus. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat hij zegt dat de weg naar het kruis de laatste zinloze weg was. En we zijn toch al God? De boodschap begon met de woorden, maak alsjeblieft aantekeningen, dit is niet optioneel. Je hebt niet de keus, dus aan het werk jij. En dus begon ze met opschrijven. Uiteindelijk dicteerde de soms onhoorbare, via het handschrift, of soms hoorbare stem, de daaropvolgende 10 jaar meer dan 500.000 woorden, wat resulteerde in 3 dikke boekdelen. En dat is A Course in Miracles, een cursus in wonderen. Dit gebeurde door automatisch handschrift. Dat is de geest die geleidde Schuckmans hand bij het schrijven en door helderhorendheid, een geest zonder lichaam die spreekt. Het hoofddoel van dit werk was de vele fouten van het christendom te corrigeren. De apostelen hebben bij het schrijven van de Bijbel grote fouten gemaakt, verklaarde Jezus. De Jezus van Accords dan, hè? In A Course of Miracles corrigeert Jezus die fouten. En daarin openbaart hij zichzelf dus als slechts een oudere broeder die recht heeft op respect vanwege zijn grote ervaring. Ik noem u iets uit dat boek. Ik begin ergens halverwege. In werkelijkheid, staat er in de course, is de mens nog steeds in de hemel. Het is simpelweg illusie dat er zonde en dood bestaat. En die illusie heeft een vals gevoel van de realiteit veroorzaakt. Maar als de mens zijn Christusbewustzijn zich bewust wordt, zoals Jezus dat deed, dan zal volgens de course in Miracles de mens ontdekken de illusie van de zonde. Zonde is illusie. Zonde is illusie. Die bestaat helemaal niet. De koers leert dat Christus niet de enige geboren zoon van God is, maar Jezus werd wat wij allemaal moeten zijn. Is hij de Christus? Oh ja, zeker. Samen met u. Is hij Gods enige helper? Nee, want Christus neemt vele vormen aan, met vele verschillende namen. De Zoon van God is niet Jezus, maar ons gecombineerd Christusbewustzijn. Dus we moeten ons allemaal bewust zijn dat wij Christus zijn. En dat gecombineerde Christusbewustzijn, dat is de Zoon van God. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan, maar ik zal niet vervelen met allerlei vreselijke, onbijbelse en tegenschriftuurlijke gedachten. Goed, we waren dus daarnet bezig met een Course in Miracles, dat gedicteerd zou zijn door Jezus Christus, maar dat is dan wel de Jezus Christus die zich op een bijzondere manier door automatisch handschrift of door een innerlijke stem aan Helen Schuckman openbaarde, die voorheen een atheïstisch-Joodse psychologe was, maar daarna drie dikke delen heeft geschreven, Course in Miracles. En dat boek staat er op de laatste regel van bladzijde 17, dit boek heeft grote invloed gehad op de New Age-beweging. Ik heb er maar bij gezet, commentaar, overbodig. Wel met de gedachte erbij van wat de Heer Jezus werkelijk zelf gezegd heeft, namelijk in Matteüs 24, vers 4 en 5, dat er velen zullen komen in mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. We gaan naar bladzij 18. Schuller en Jampolsky. Hoewel een medewerker van Schuller al in 1994 per brief afstand nam van A Course, en dat was naar aanleiding van een brief van de schrijver van het boek Deceived on Purpose, Warren Smith, dat ik u net al genoemd heb. En waarschijnlijk schrijft Warren Smith dan naar aanleiding ook van tegenwerking van de traditionalisten in zijn gemeente. Dus hij heeft in 1994 Schuller daar wat afstand van genomen. Blijft Schuller ook na 22 jaar na zijn eerste gesprek met Jampolsky in zijn Hour of Power deze grote promotor van de Course als vriend en voorbeeld op het beeldscherm halen. De oorsprong van Schuller's theologie, want we weten nu dat Warren dus eigenlijk zich heel sterk baseert, en ik zou daar, in het boek worden tientallen voorbeelden genoemd, die Warren direct of indirect van Schuller overneemt, maar ja, de beperkte tijd staat dat niet toe. Maar waar is Schuller's theologie dan op gebaseerd? Daar gaan we nu naar kijken. Hoezeer hij ook beïnvloed is door al deze New Age contacten, de oorsprong van Schuller's positivisme ligt bij het begin van zijn bediening zo'n 50 jaar geleden. In een recent interview met Elizabeth Peel Allen in de Crystal Cathedral op zondag 13 februari van dit jaar, 2005, zei Schuller in de inleiding over haar vader, Norman Vincent Peel, het volgende. Deze week is het 50 jaar geleden dat ik samen met Mrs. Schuller via Route 66, een heel bekende highway, snelweg in Amerika, hier aankwam vanuit Chicago. Onze gemeente, een kleine kerk in Chicago, had ons $500 meegegeven als afscheidscadeau. En onze roeping was een missiekerk te stichten in een van de snelgroeiende slaapsteden van Orange County in Californië. De voorzitter van de National Board of Missions, dus een soort missiebeweging, zendingsbeweging, was Ruth Peel. En zij en haar man, Norman Vincent Peel, waren mijn eerste echte, trouwe supporters, zei hij er nog bij. Ik kan ze niet genoeg bedanken voor hun ondersteuning. Zonder de ondersteuning van mensen waar je op kunt vertrouwen, is het, geloof me, een zwaar karwei om iets van de grond te krijgen. Ja, als je op mensen moet vertrouwen, wel ja. Ik wil niet zeggen dat als God het werk van de grond wil krijgen, dat het dan minder zwaar is. Maar dat mis ik zo hier. De onmisbare steun en leiding door Gods geest, daar zegt hij niets over. Maar wel een mens. Zonder twijfel was mijn meest indrukwekkende en belangrijke persoon voor mijn ministry, mijn bediening en mijn leven. Hij is overleden, maar Ruth leeft nog. Elisabeth zal me meer over haar vertellen. Zij zelf kan niet meer zo ver reizen. Haar dochter Elisabeth is nu de voorzitter van Guidepost Magazine. Hour of Power, zo op het internet te vinden. Als u het na wilt lezen helemaal, dan kunt u het adres van mij krijgen. Dan komen we terecht bij Norman Vincent Peel. Wie is dat dan? Norman Vincent Peel stierf op kerstavond 1993, 95 jaar oud. Hij was een van de initiators, de beginners eigenlijk, van en sleutelfiguren in het zelfrespect-evangelie. Een onheilige mengeling van moderne psychologie en de Bijbel. En dan zijn we weer terug bij de eerste avond, weet u nog? Mengeling van psychologie, populair psychologische praatjes en de schrift. In 1952, toen was ik er nog niet eens, maar goed, gedachten houden lang stand. In 1952 publiceerde hij zijn bekendste boek, The Power of Positive Thinking, oftewel de kracht van positief denken, ook in het Nederlands vertaald en heel lang heel populair geweest. Kijk maar, er zijn er wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht in 41 talen. Ook het bedrijfsleven raakte in hem geïnteresseerd. Over de kracht van positief denken zei hij in een toespraak tot een bedrijf: er is in de menselijke natuur ten slotte een grote tendens om precies te worden wat u uzelf visualiseert. Ziet u uzelf als gespannen en nerveus en gefrustreerd? Als dat het beeld is van uzelf, dan is dat zeker wat u wilt zijn. Als u uzelf op de een of andere manier ziet als zijnde inferieur, en u houdt dit beeld vast in uw bewuste geest, dan zal dit aanstonds tot in het onderbewuste afdalen, door het proces van verstandelijke osmose, opneming, en u zult worden wat u zich visualiseert. Daar heb je het weer. Maar als u in tegenstelling daarmee uzelf ziet als georganiseerd, beheerst, vastbesloten, een denker, een werker, gelovend in uzelf en in uw talent en bekwaamheid, dan zal u na verloop van tijd dit ook worden. Nu kunt u denken dat dit alles slechts theorie is, maar ik geloof, en ik heb het in zoveel gevallen uitgetest, dat ik zeker ben van de deugdelijkheid ervan, dat als u een persoon, als een persoon een zaak heeft en zich die zaak inbeeldt op een bepaald niveau en zijn twijfels verdrijft, dit ook zo zal worden. Dit alles door de kracht van positief denken. Nou, u ziet waar het vandaan komt. Dus stel je iets voor, denk het maar op het juiste niveau en het wordt zo. Door de kracht van positief denken, dat is Norman Vincent Peel, het evangelie dat hij uitdroeg. In zijn gesprekken gebruikt hij vaak traditionele en ook christelijke taal, maar de inhoud daarvan vulde hij met totaal andere inhoud. Wat zijn geloof betreft spreken een paar regels uit een interview met TV-presentator Phil Donahue uit 1984, boekdelen. Schrikt u vooral niet. Hij zegt namelijk in dat interview: het is niet noodzakelijk om wedergeboren te zijn. U hebt uw weg met God, ik heb de mijne. Ik vond eeuwige vrede in een Shinto-heiligdom. Ik ben naar de Shinto-heiligdommen geweest en God is overal. En Donahue riep uit: maar u bent een christelijke bedienaar. Van u wordt verondersteld dat u zegt dat Christus de weg, de waarheid en het leven is, niet? En Peel antwoordde hierop: Christus is één van de wegen, God is overal. En aanvullend nog wat opmerkingen over een boek wat ook weer door automatisch handschrift is geschreven, namelijk de Jesus Letters, de Jezusbrieven. Dat is dan weer geschreven door een andere dame, een tweetal dames, een co-auteurschap zelfs, Jane Palzera, als ik het goed zeg, en Anna Brown. En daarover schrijft hij dan, schrijft Norman Vincent Peale het volgende. Wat een wonderlijke gave voor ons allen is uw boek, The Jesus Letters. U zult velen tot zegen zijn door dit waarlijk geïnspireerde boek. Het maakt weinig uit of deze geschriften komen van Jezus van Nazareth of die Jezus van Jane. Het is allemaal hetzelfde bewustzijn en dat bewustzijn is God. Ik ben een deel van God. Jane en Anna maken deel uit van diezelfde God. Aldus Norman Vincent Peale. Nou, God is overal. Hè? Dat is heel duidelijk. New Age denken, nieuwe tijds denken, pantheïstisch denken. In ieder geval anti-christelijk denken. Denken wat tegen de schrift ingaat, moet ik eigenlijk zeggen. En dan nog wat achtergronden van Norman Vincent Peale. Hij was namelijk ook vrijmetselaar. 33ste graad, groot kruis, de hoogste graad. En diende als Grand Chaplain van de Groot Loge van New York City en als Imperial Grand Chaplain of the Shrine. En op 30 september 1991 werd hij ingewijd in de Scottish Rite Hall of Honor. En zijn olieverfschilderij, en het fotootje rechts daarvan, hangt in het huis van de Washington D.C. Tempel van de vrijmetselarij. En de bron staat erbij vermeld. En in een artikel dat verscheen in de Masonic Scottish Ritual, Rite Journal, sorry, in februari 1993 zei Peale het volgende. Mijn grootvader was 50 jaar lang een vrijmetselaar, mijn vader 50 jaar en ik ben reeds meer dan 60 jaar vrijmetselaar. Dit betekent dat mijn band met de vrijmetselarij teruggaat tot 1869, toen mijn grootvader zich bij de vrijmetselarij aansloot. De vrijmetselarij promoot geen religieuze geloofsbelijdenis. Alle vrijmetselaars geloven in de godheid zonder voorbehoud. Maar de vrijmetselarij stelt geen eisen over hoe een lid denkt over de grote architect van het universum. Mensen uit verschillende religies komen in vriendschap en broederschap samen onder het vaderschap van God. Dit, staat er dan onder, is een juiste beschrijving van de vrijmetselarij. Uiteraard, maar het is geheel tegengesteld aan de exclusieve claims van Christus. Namelijk de claims die uitsluitend zijn. Wat zegt Christus namelijk? Dat hij dé weg is. En dat betekent de enige weg. Er is dus geen andere weg. Elke andere weg is uitgesloten. En wie zich dus op een andere weg bevindt zich op een dwaalweg. Want Christus is dé weg, dé waarheid en het leven. En God is de enige redder. En dat is dan ook in tegenspraak met wat er staat in 2 Korinthe 6. En dan moet u denken aan, vormt geen ongelijk span. Zoekt u die tekst vooral na. Dat is de achtergrond van Norman Vincent Peale. En dat is het positieve denken dat Schuller geheel en al heeft overgenomen. En wat via Schuller weer is doorgedrongen tot Rick Warren. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Dat dit zo sluipend honderden gemeentes binnenkomt. En het gevaar is, ik zou zeggen, levensgroot. Want waarheid wordt vermengd met pure leugen. En zo bij de mensen ingegoten. Als je drinkt uit een zuivere bron is er niks aan de hand. Maar gooi je er gif bij, ook al is het kilometers later op de weg, dan zou ik niet aan het einde van de rivier willen zitten en dat water drinken. Want het is gif. En het blijft gif. Terug naar doelgericht leven, want over dat boek ging het uiteindelijk. In dit boek had Rick Warren een aantal mensen aan die zonder verdere instructie er volkomen acritisch presenteert als mensen die je rustig kunt volgen. Hieronder enige voorbeelden. Bladzijde 31. Bernie Siegel. Hebben we al besproken. Bladzijde 33. George Bernard Shaw. Deze omstreden schrijver was Theo zelf. En die haalt hij aan. Laat ik die uitspraak er even bijhalen. Weer uit het bekende boek. Bladzijde 108. Daar zegt Rick Warren over dat gedeelte. Dit is ware levensvreugde worden gebruikt voor een doel dat je zelf als een machtig doel erkent. En dat is de kracht van de natuur. Oftewel de natuurkracht. Naar aanleiding van George Bernard Shaw, de theosoof. En verder komt u op bladzijde 91 en 92 een machtig interessante dag tegen die te maken heeft met alles wat ecumene voorstaat. Er wordt namelijk een hele partij rooms-katholieke mensen in dit boek binnengehaald, die vervolgens toch wel als een groot voorbeeld worden gepresenteerd. Dat begint met broeder Laurentius. En dat is dan een Rooms-Katholieke monnik. En die wordt in doelgericht leven als inleiding gebruikt voor een boodschap van contemplatief gebed. Zoals dat wordt voorgestaan door weer iemand anders. En dan zult u zeggen, wat is nou contemplatief gebed? Nou, dat heeft alles met contemplatie te maken. Het stil worden voor God. Je geest leegmaken. Een mantra zeggen, zoals elke hindoe en boeddhist dat doet. En die mantra zo lang herhalen tot die mantra uit je hoofd is afgedaald. Tot je hart en er ruimte is gekomen voor een geestelijk niveau van denken. Ik dacht dat de schrift ons toch op een wat andere wijze leerde bidden. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk is contemplatief gebed heel gebruikelijk. Een van de promotors daarvan is onder andere die broeder Laurentius die genoemd wordt. Een andere is Brennan Manning. Een, inactief, maar ik dacht later, dat woord is niet goed, ik kon alleen niet op het juiste woord komen. Een voormalig Rooms-Katholiek priester. Wiens theologie een mix is van Oosterse mystiek, populaire psychologie, New Age denken en katholicisme. In een van zijn boeken leert hij zijn lezers hoe ze moeten bidden en dan komt het met een 8-woordige mantra. Een gebed wat je steeds maar weer opzegt. En zoiets als Omani, Patneum enzovoorts. Maar dat komt dan weer uit een andere godsdienst. O lotusbloem in de morgenstond. Nou, dan weet u gelijk uit welke godsdienstige richting dat komt. Dat is een mantra. Een mantra. Veelzeggend is zijn opmerking daarbij. En dan moet u die eens goed tot u door laten dringen. Hoe moet je nou zo'n mantra gebruiken? Nou, de eerste stap in het geloof is te stoppen met denken over God tijdens de tijd van het gebed. Dat is de eerste stap in het geloof. En die wordt dan als voorbeeld gebruikt. Misschien mag ik u daar iets van voorlezen van wat Rick Warren dan ons aanraadt. Bladzijde 92. Even bij een van mijn vele papiertjes kijken. Hij zegt dan, de Bijbel zegt, dus Rick Warren zegt dit, hè, de Bijbel zegt dat wij onophoudelijk moeten bidden. Hoe moeten we dat doen? Eén manier is om de hele dag door zogeheten ademhalingsgebeden te bidden. Zoals vele christenen dat eeuwenlang hebben gedaan. Als ademhalingsgebed kunnen we een korte zin of een eenvoudige uitspraak gebruiken die we in één ademhaling tegenover Jezus kunnen uiten. U bent bij mij. Dus dan stel ik me zo voor, dan moet ik de hele dag dus zeggen, u bent bij mij, u bent bij mij, u bent bij mij, u bent bij mij. Net zolang tot die uitspraak van mijn hoofd in mijn hart is afgedaald, al mijn hoofd leegmaken, niet meer denken aan God natuurlijk tijdens het gebed. Oh, dat zegt Rick Warren nou net niet. Maar het is wel een mantra. Als je dat zo gebruikt als hij zegt. Of, u geeft mij genade. Of, ik ben afhankelijk van u. Of, ik wil u kennen. Of, ik ben van u. Of, help me op u te vertrouwen. We kunnen ook een korte uitspraak uit de Bijbel gebruiken. Het leven is mij Christus. U zult me nooit verlaten. U bent mijn God. En dan zegt hij erbij, bid deze gebeden zo vaak mogelijk, zodat ze een plek diep in uw hart krijgen. En dan heeft hij toch wel door dat dit wel verdacht in de richting van Oosterse mantra's gaat. En hij zegt er dan maar een regeltje achter. Maar zorg er wel voor dat u dit niet doet om, dat u dit doet om God te eren en niet om hem te beheersen. Ja, ik vraag me dan af hoe ik dat dan moet doen zonder hem te beheersen. Want die mantra die gaat mij beheersen. Oh, hij noemt het natuurlijk geen mantra, maar dat is het wel. Het is toch wel erg mantra-achtig eerlijk gezegd. Brennan Manning. Hij wordt niet genoemd. Maar van deze voormalig Rooms-Katholiek priester is dit soort gebeden afkomstig. Van hem stamt op bladzijde 92 genoemde ademhalingsgebed. Een eenregelig gebed dat je in één adem uit kunt spreken. En Warren raadt aan dit gebed zo vaak mogelijk te bidden, zodat het een plek diep in uw hart krijgt. Dat was ook alweer een mantra. Bladzijde 92. Op dezelfde bladzij worden de Benedictijnse monniken als voorbeeld aangehaald, omdat zij het slaan van de klok op het hele uur gebruiken om hun uurgebed te verrichten. De Heer Jezus zei in Matthäus 6 vers 7, gebruik in jullie gebed geen zinloze herhalingen, concordante vertaling. In de NBG staat dan geen omhaal van woorden. Maar wat nauwkeuriger naar de Griekse grondtekst vertaalt, geen zinloze herhalingen. Geen zinloze herhalingen. Zoals ook de heidenen doen. En zoals ook Rick Warren ons aanraadt te doen. zou ik zeggen. Puur ecumenisch. Wij slaan alvast om, maar ik wilde toch nog iets meer gaan ingaan op die mystiek. Want wat is mystiek nou eigenlijk? Hè? Dat mystieke denken wat zo diep in de Rooms-Katholieke Kerk is doorgedrongen. Nou, mystiek heeft te maken met de vereniging met God. En die is mogelijk door bijvoorbeeld deze manier van bidden. Dat contemplatief bidden. En de eenheid met God wordt in onszelf gevonden. Daar vind je dus de eenheid met God. Niet in het woord, maar in onszelf. In je innerlijk. Door contemplatief gebed maak je je geest leeg. Je moet onthecht raken. En je vult die met de verbeelde ervaring met Christus. Dus je hecht je opnieuw, maar dan aan iets anders. En die vinden we dan in de stilte van onze ziel. Resultaat, God wordt de bron van onze woorden en daden. Maar niet de bron door de schrift, maar door dat contemplatieve gebed. En dan mag je afvragen welke God dan de bron van onze woorden en daden wordt. Oké. Nou, iemand die ook noemt en die ik nog niet eens genoemd heb, is Moeder Teresa. Moeder Teresa noemt hij op bladzijde 129, Rick Warren. En wat leert nou Moeder Teresa? Is ons jarenlang natuurlijk een groot voorbeeld voorgehouden als iemand die zich inzet voor de behoeftige mens in de derde wereld, in India met name. Maar Moeder Teresa heeft ook een bepaalde achtergrond. En die zegt bijvoorbeeld, alles is God. Zou je niet verwachten, maar dat zegt zij wel. Alles is God. Boeddhisten, hindoes, christenen, etc. Alle hebben toegang tot dezelfde God. En dat zegt ze in een interview in 1989. Inmiddels, u weet het, is ze ook overleden. En wat zegt Moeder Teresa nog meer? In een boek Reflections, Meditations and Prayers. Dus overdenkingen, meditaties en gebeden. Daar zegt zij op bladzijde 81, 82. We proberen nooit degene die we bereiken te bekeren tot het christendom. Maar getuigen door ons werk van de liefde van God die in ons aanwezig is. En als katholieken, protestanten, boeddhisten of agnosten er een beter mens door worden, gewoon beter, dan zijn we daar tevreden mee. Het doet er alleen voor het individu toe in welke tot welke kerk hij behoort. Als dat individu gelooft dat dit de enige weg tot God voor hem of haar is, dan is het ook de manier waarop God in zijn leven werkt. Als hij geen andere weg kent en als hij niet twijfelt, hoeft hij ook niet te zoeken en is dit zijn weg tot redding. Dus met andere woorden, als een boeddhist zich happy voelt bij het boeddhisme, is dat zijn weg tot redding. Als een hindoe zich happy voelt bij zijn eigen hindoe-god, is dat zijn weg tot redding. We gaan hem niet bekeren. Dat was Moeder Teresa. En dat is een kant van haar die we niet zo kennen misschien. En ook Moeder Teresa wordt door Rick Warren als voorbeeld aangehaald. En verder Henry Nouwen en nog een hele lijst, maar ik zou u vermoeien met mensen en dat doe ik maar niet. Een van de laatste is dan mijn vriend Gary Thomas. Bladzijde 106 van zijn doelgericht leven. Deze vriend van Warren put als protestant godsdienstig leider uit New Age denken en psychologie om in zijn boek The Sacred Pathways, oftewel de heilige paden, een lijst van 9 verschillende type christenen op te stellen die we tegen kunnen komen. Deze lijst neemt Warren op, bladzijde 107, enthousiast over. Hij vermeldt echter niet dat Gary Thomas zich baseert op het werk van Carl Gustav Jung, die op zijn beurt zijn kennis verkreeg van zijn geleidegeest, die zich Philemon noemde. Daar gaan we weer. Alweer een geleidegeest. Alweer iemand die het werk van zo'n man volgt. Overigens nauw verwant met Freud, maar zich later daar wat van gedistanceerd. Psychologie. Besmet met occultisme en een voorbeeld voor Gary Thomas die dat kritiekloos overneemt en uitdraagt. En via Thomas weer in het boek van Doelgericht Leven van Warren terechtgekomen. Verder Sint Johannes of Jan van het Kruis, wederom een Rooms-Katholiek heilige, en Aldous Huxley, een New Age pionier die het drugsgebruik propageerde en ook nog een hindoe filosofie aanhing. En dat noemt hij dan op bladzijde 254 direct nadat hij had gezegd dat Paulus leed aan twijfel en depressie. Dat is natuurlijk een heel psychologiserend praatje wat hij daar houdt. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb gezien dat Paulus leed aan een depressie. Hij leerde God kennen. En dat is wel even wat anders nadat hij eerst als een tegenstander van God tekeer was gegaan. Waar gaat het bij Aldous Huxley bijvoorbeeld om gedeelde ervaringen? En hoe krijg je gedeelde ervaringen? Door het gebruik van psychedelische drugs. Ik krijg het haast niet uit mijn mond, maar psychedelische drugs. Dus geestverruimende middelen. En Aldous Huxley geloofde dat de opwekking in Amerika zou ontstaan door het gebruik van drugs en niet door evangelisatie. Zo zegt hij dat letterlijk. Goed, ook die wordt weer keurig aangehaald door Rick Warren. Wat zouden al deze mensen te zeggen kunnen hebben dat Gods woord niet veel beter uit kan drukken? Welke geest zou ons dichter bij de bron van het leven kunnen brengen dan Gods heilige geest? En welke bron putten deze mensen dan niet uit Gods woord? Zou in hun advies nou leven te vinden zijn? En als ze niet putten uit Gods bron, maar uit die van de tegenstander, hoe kun je hun advies dan kritiekloos overnemen? Dan vermeng je Gods woord. En dat is precies wat Rick Warren doet. Ik kan het niet anders concluderen. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Ik denk dat u nu iets meer informatie heeft over de achtergronden van het werk van Rick Warren. En ik zeg dat niet met genoegen. Want ik vind het in en in triest dat deze man zo'n ontzettende invloed heeft in christelijk Nederland. En ik zou eigenlijk de straat op willen lopen en het aan iedere gemeente gaan vertellen. Maar ik ben bang dat niet iedere gemeente open zal staan voor wat je zo kunt vinden als je een paar tikken op het internet pleegt. Ik denk dat we misschien wel een opdracht hebben om mensen in onze omgeving attent te maken hierop. En dat kan dan misschien door de banden en het materiaal wat u hier aangereikt krijgt. En waarvan u zelf nog veel verder kunt studeren als u dat wil. Maar ik heb altijd zoiets, jongens, op een gegeven moment, als we bezig zijn met zaken die afwijken van de schrift, dan moet daar ook een grens aan zijn. We moeten op een gegeven moment terug naar de studie van de schrift. Want dat is de weg, de waarheid in het leven. Daar is de weg, de waarheid in het leven in te vinden. En daar is leven in te vinden. En daar moeten we zijn. We moeten zijn bij God. En niet bij altijd maar ons te weer te stellen tegen de tegenstander van God. Overigens kan ik u wel verzekeren dat hij wel aan je deurtje schudt hoor, als je met deze dingen bezig bent. Er gebeuren ineens dingen die heel erg tegenzitten, soms. En die ervaring had ik dus deze week ook. Maar God staat niet toe dat zijn woord gecompromitteerd wordt. En hij zelf zorgt ervoor dat de waarheid altijd gehoord zal blijven worden, tot het moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan is dat wat op dit moment de tegenstander nog weerhoudt om zich te openbaren, weggenomen. En dan zal die zijn wetteloosheid ten top kunnen drijven. Ik denk, iemand zei een paar maanden geleden tegen me, we mogen niet broeders veroordelen. En daar heb ik over nagedacht. Dat is waar. We mogen broeders niet veroordelen. Maar wat we wel moeten doen, is beoordelen of dat wat broeders brengen naar de schrift is. Want als herders schapen naar het verkeerde voedsel brengen, dan hebben we niet alleen de behoefte om daar zelf in te studeren, maar dan hebben we ook nog de plicht om daarop te wijzen en te zeggen, dit zijn valse herders die de schapen misleiden en brengen daar waar de schapen niet moeten zijn. En dan is dat beeld een beeld. Dat is misschien een oud testamentisch beeld en dan zult u zeggen, kan je geen nieuw testamentisch beeld verzinnen? Geen Paulijns beeld? Ja, dat kan best. Maar ik denk dat dit een beeld is wat we ook mogen vasthouden voor onszelf als voorbeeld. We zullen de avond beëindigen met voorbeden.